onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 40, daarvan het vierde vers. Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. Psalm 40, het vierde vers. Is met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heren, dat u ons verwaardige om Vader te leren zeggen, in oprechtheid door het geloof, tot u die een Vader zijt, dat wij de geest van het kindschap mogen ontvangen en dat die in ons ook de roep bewerken van die Vadernaam. Want daarin ligt uw eer. En dat is ook hetgeen uw liefde wil, dat wij u noemen met de naam die gij niet te vergeefs uzelf gegeven hebt. Dat wij u zouden kennen als zodanig gelijk gij u openbaart, zodat ook wij het Abba Vader niet alleen op de lippen mogen krijgen, maar dat het in ons hart verklaart en aan onze geest geopenbaard wordt, welk een heugelijke en heerlijke inhoud dat heeft, dat gij uzelf bewijst aan een verloren volk een vader te zijn. Heren, u weet hoe wij persoonlijk, zoals wij bijeenkwamen of thuis meeluisteren, deze zaken beleven. Hoe wij persoonlijk staan tegenover deze naam. U weet, Heer, of daar ook een kinderlijke gestalte is. Het afgesneden zijn van het kindschap des duivels. En het ingeplant zijn in het kindschap door Christus van u. Wil ons dan onderwijzen vanuit uw woord. Dat wij ook persoonlijk mogen kennen de nabijheid van u, de bevrijding door u en de toewijding aan u, opdat ons leven zou zijn een leven met u, een leven onderworpen aan uw goede en heilzame wil, uw gebod en bevel, in Christus Jezus een evangelie vol belofte geworden voor uw eigen kinderen. Maak ons allen, voor zover wij dit niet kennen, jaloers op zulke weldaden. Want wie op u zich geheel en al leert verlaten, wordt niet door u beschaamd. En leer ons als jongeren en ouderen om de geboren koning der Joden, Jezus Christus, persoonlijk te zoeken. Leer ons hem persoonlijk te beminnen als de van u gegeven zalig maken, buiten wie geen zaligheid ooit te zoeken of te vinden is, buiten wie gij ook voor ons een verterend vuur zijt, en buiten wie, buiten die Heer Jezus Christus, zal ook ons leven leeg, ijdel te vergeefs, waardeloos en onbevredigd zijn. Geeft u uit genade dat die persoon ons dan geopenbaard mag worden. Heere in den hemel, u weet dat wij vanuit onszelf alleen maar leeg en droog zijn, zoals een drooggevallen rivierbedding, waar wel eens water doorstroomde, maar waar het water uit weg is. O God, als dat nou ook bij ons zo zou zijn, daadwerkelijk op deze dag, geeft u dan het water dat alleen vanuit de hemel komen kan, en dat ook bevochtigt, dat bevloeit, dat bevruchtigt, geeft u uit genade door uw geest in ons hart, dat wij een gewaterde hof mogen zijn. Bij u is immers dit niet onmogelijk. Gij zijt de Almachtige, en gij hebt het in alle eeuwen doorgedaan, alleen maar om reden van uw vrije wil en soevereine welbaar. En daarom kunt ge het ook nu nog doen. En het past ons, Heren, ziende op al die voorbeelden uit verleden eeuwen, u eerbiedig daarvoor te erkennen, dat gij al die voorbeelden ook hebt laten opschrijven, zodat wij even zoveel getuigen hebben van uw gewilligheid, van uw goede gezindheid, van uw vaderlijke liefde. Opdat ook wij, ziende op hen die uit de drek zijn verhoogd en uit de diepte zijn opgebeurd door u, hoop zouden hebben en moed, wanneer wij in onze onmacht ter neer liggen en niet verder kunnen komen dan zonde met zonde vermeerderen, om ook op u te hopen, zodat ook wij met een apostel mogen getuigen, wij hebben dan altijd goede moed, omdat gij God zijt, niet omdat wij bekeerd zijn, maar omdat gij onze God zijt in Christus, voor degenen die aan hem hangen, voor degenen die tot hem vluchten, uw Zoon, niet kind gebleven, wel kind geworden en man geworden en tot een vorst en zaligmaker gesteld aan uw rechterhand om uit te delen wat hij heeft verdiend en aangebracht, de gerechtigheid en het leven. O Heere, wij komen tot u deze middag en smeken om uw aanwezigheid in het besef van onze ledigheid, zodat ons preken en ons luisteren volstrekt ijdel zal zijn en blijven zonder u. En Heere, tegelijkertijd ook beseffend dat als het vanmiddag leeg en ijdel blijft, wij niet alleen onze arme ziel schade aandoen en weer opnieuw een roepstem tot bekering in de wind hebben geslagen en verder gegroeid zijn naar een eeuwig verderf, maar ook u hebben beledigd door ons ongeloof. En daarom, Heere, omwille van de ere van uw naam en ook tot zaligheid van onze zielen, van onbekeerde jongens en onbekeerde meisjes of mannen of vrouwen, komen wij u vragen, net zo goed ook voor uw volk, tot een hernieuwde beleving van uw vaderlijke gunst, komen wij u vragen om uw almachtige kracht, uw krachtig werk, uw zaligende bediening, uw aanwezigheid, dat gij de Emmanuel naam ons bekend zou maken en zou bewijzen, zodat we met inderdaad het mogen gaan beleven wat dat zeggen wil door u te zijn opgeraapt. Wil ons gedenken, omdat wij u gedenken, Heere, u weet dat dat niet waar is. Want wij zijn u vergeten, dagen zonder getal, maar uit loutere genade, dat is onverdiend welbehaag, omwille, als enige reden, van Christus, zijn vleeswording, zijn lijden en sterven, zijn geheel en al overgeven van zichzelf aan u, gehoorzamen aan u en alzo plaatsbekleder zijn voor al degenen die gij in eeuwige liefde aan hem hebt gegeven, omdat ook wij deze namiddag gelovig gebruik van hem mogen maken. In het zekere weten dat er bij u geen onwilligheid is, en dat gij niet wegwerpt, niet uitwerpt of afstoot, die bevende als een vogeltje uit Egypteland,
voor u die het buigt. Op hoop tegen hoop. Terwijl alle aanvechtingen van Satan ons verleiden om slecht van u te denken, het nogthans niet laten kan om goed van u te denken. Verwaardig ons daartoe, tot roem van uw naam alleen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan de versen 4 en 5. Galaten 4, de versen 4 en 5. Waar Gods woord luidt: maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Wij zingen van Psalm 77, de versen 6, 7 en 8. Psalm 77, vers 6, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Vers 7, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. De 77ste psalm, het 6e, 7e en 8e vers, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven, in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij, en bij de uitgang bestemd eveneens voor de kerkvoogdij. de volwassenheid des geloofs door de komst van Christus verkregen. In de eerste plaats zien wij wanneer hij kwam. Ten tweede waar hij kwam. Ten derde waartoe hij kwam. De volwassenheid des geloofs door de komst van Christus verkregen. In de eerste plaats wanneer hij kwam. Ten tweede waar hij kwam. En ten derde waartoe hij kwam. Paulus is zeer bedroefd. En toch tintelt het stukje dat wij lazen van onuitsprekelijke vreugde. Hij is bedroefd omdat er dwaalleraren waren die de gemeente van Galatië weer buiten Christus om, achter het feit van Golgotha, terug wilde brengen naar de eerste beginselen van een wettische godsdienst. En een wettische godsdienst, daarmee wordt bedoeld waarmee zij zichzelf voor God aangenaam zouden maken. Aanvaardbaar. Aannemelijk. En men heeft het werkelijk geprobeerd. Er had men ook heel wat voor over. Zo goed als ook nu sommigen, namelijk die enigszins liefde tot God kregen en enigszins de nood van het leven zagen of zien en enigszins de strengheid van de wet en de ernst van het gebod en ook de dienenswaardigheid van God inzagen, vandaag aan de dag nog doen, namelijk zich inspannen. Veel mogelijkheden proberen te benutten, veel wegen zoeken, veel uitvluchten verzinnen. Om namelijk het maar goed te krijgen tussen God en ons. Niet zonder Christus helemaal, maar toch wel naast Christus ook door middel van iets van ons. Ieder mens is daartoe genegen. Dat ligt ons, daar zijn we ook in geschapen, in het werkverbond. En we proberen werkelijk om daarmee zalig te worden. En dat moeten wij kwijtraken. De apostel Paulus moet daartegen strijden in de gemeente van Galatië. Doordat er leraren, predikanten waren gekomen die dat zeiden. Je moet allerlei dingen doen en laten om voor God aangenaam te zijn. Daarom deden ze het. En Paulus weet, het kruis, de kruisiging van de Heer Jezus Christus wordt daardoor ijdel, leeg, krachteloos, waardeloos gemaakt. En dus wordt Christus beledigd. Dan had hij ook niet hoeven te komen op deze aarde uit de maagd Maria. Dan had hij niet een zondaar hoeven te worden in het oog Gods, dragende de last der schuld. En dragende de vloek der wet. En dragende de toren Gods. En dragende de straf op de zonde. Dat hij niet hoeven doen. Want de mensen gaan toch een eigen weg tot de zaligheid. Tenminste, dat proberen ze. En dat willen ze. Maar nu radicaal en rechtstreeks tot Christus gaan. Om zich helemaal aan hem. En aan hem alleen over te geven. En daar hebben ze in de gemeente van Galatië amper weet van gehad. Ja, het was hun wel gepredikt. Door Paulus en anderen. Zuiver. Recht. Maar ze hebben maar al te gauw hun oren geneigd tot een andere prediking die beter past bij de mens. Waarom dan? Omdat van genade alleen leven bij ons op weerstand stuit. En louter God alleen als de oorzaak van onze zaligheid zien bij de mens helemaal niet past volgens zijn denken. Hij meent altijd dat er wat bij moet van hemzelf. En daarom hij is ijverig aan het werk. Nou, zegt Paulus, dan keer je terug tot de oud-testamentische bedeling. Dan keer je terug tot een situatie waarbij het menselijke, waarbij het aardse waarbij het kinderlijke, om niet te zeggen het kinderachtige, aan de orde is. Nee, daarmee bedoelt Paulus natuurlijk niet de dienst des Heren in het Oude Testament te beledigen of te verachten. Maar ik bedoel te zeggen, datgene wat nou wel hoort bij een kind, en wat dan ook niet kinderachtig is, wel kinderlijk, dat past nou niet bij een volwassene. Want dan is het niet kinderlijk, maar kinderachtig. Dan is het niet gepast. Je hoort nu eenmaal als volwassene bepaalde dingen niet te doen. En andere dingen wel te doen, overeenkomstig je leeftijd. Niet zoals een kind dus, maar als een volwassene. En wat houdt dat in? Wel, dat er bepaalde dingen weg zijn van de oud-testamentische eredienst. Weliswaar door God ingesteld, dus goed en ook nuttig en eervol, waardevol, tot het doel gericht om zalig te maken, maar uiteindelijk toch nu niet meer aan de orde. En daarmee wordt in de eerste plaats bedoeld wat in vers 4 staat, die wet waar Christus onder gekomen is, wat wij straks in onze tweede gedachte nader zullen zien. Door de komst van Christus is dat oude voorbij en is dat nieuwe voor in de plaats gekomen. Is het kinderlijke kinderachtig geworden en is nu in de tijd der volwassenheid er een nieuwe bedeling, een nieuwe omgang van God met zijn kerk en ook aan de som van zijn volk met hun God daarvoor in de plaats gekomen. Wanneer is dat gebeurd dan? Hoe kom je er bij Paulus om dat zomaar te zeggen? Waar haal je het vandaan dat er zulk een scheidslijn ligt tussen hetgeen voorbij is en hetgeen nu is? Hoe kom je erbij om te zeggen, toen was het kindertijdperk en nu is het volwassen tijdperk? Wel, zegt Paulus, dat is gekomen door de komst van Christus, toen hij op deze aarde kwam, toen God zijn Zoon gezonden heeft. Toen is de scheidslijn getrokken tussen het oude en het nieuwe, tussen hetgeen voorbij is en hetgeen gekomen is, tussen hetgeen nu afgeschaft is en hetgeen daarvoor in de plaats door God bedoeld wordt in de nieuwtestamentische eredienst. Wanneer is Christus gekomen dan? Wel, wij kunnen rekenen op de manier zoals wij onze jaartallen schrijven. Wij zeggen dat we nou in de 12e maand van het jaar 1989 zijn. En daarmee bedoelen we 1989 jaren na de geboorte van Christus. Dus Christus is 1989 jaren of omstreeks geboren, geleden geboren. Maar daar bedoelt Paulus het nou niet op. Dat wij precies het juiste datum eventueel, juiste jaartal weten. Nee, hij bedoelt dat wij in de heilshandelingen Gods de juiste tijd weten aan te wijzen. Weet een mens dat? Antwoord, nee. Want wij kunnen helemaal geen klok kijken. Wel aardse klokken, misschien zelfs wel atoomklokken, maar zeker niet de klok van Gods bedeling, van Gods werken, van zijn plannen, zoals hij de zaak van de oud-testamentische en nieuw-testamentische eredienst bedoeld heeft. Daar weten wij helemaal niks van. Maar dat hoeven wij ook niet te weten, want dat weet God. En op het moment dat het tijd was, heeft God gezegd, en nu moet mijn Zoon op deze aarde komen. Mens worden, uit een vrouw geboren worden, onder de wet geboren worden. Nu is het de tijd. Welke tijd is dat dan? Dat noemt Paulus de volheid des tijds. De volheid van de tijd, toen de tijd vol werd. Vreemde uitdrukking. Tijd, is die vol? Wat betekent dat dan? Wel, er wordt niet anders mee bedoeld dan dat God had besloten na een verloop van tijd dingen te doen, en nu was die tijd er. Dus de tijd was aangebroken die God bedoeld had. De tijd die hij gepland had die hij in de stilte der eeuwigheid beraadslaagd had. Welke tijd was dat? Toen Christus kwam. Waarom was dat dan de volheid destijds? Waarom juist op die tijd? Wel, wij weten er eigenlijk niets van. En toch is dat een onderwerp van de prediking. Wij weten amper waarom God toen en niet eerder zijn zoon gezonden heeft. We weten wel drie dingen ervan te zeggen. Drie kleine dingetjes maar, die toch niet onbelangrijk zijn. De oudtestamentische tijd heeft vele honderden jaren geduurd. Eeuw na eeuw verstreek en nooit werd de belofte vervuld. Nooit kwam dat ogenblik van de komst van Christus. In de tijd van, ach, Eva dacht, nu al, toen zij haar kind kreeg, die zij daarom ook Kain noemde. Ik heb een man, de Heere, gekregen, ze dacht. Dit is een beloofde vrouwenzaad, dat de overwinning zal behalen, maar het was de volheid des tijds. De van God bepaalde tijd nog niet. En in de tijd van Noach gaf die vader van Noach, Lamech, zijn kind een naam die daar ook op ziet. Deze zal ons troosten van de werken onze handen. Nu is het de tijd. Fout. Helemaal fout. Nou ja, Noach werd wel gebruikt door God. En was wel een type of voorafbeelding van hem die komen zou. Maar hij was zelf niet de verlosser, de trooster, de zaligmaker. Dat duurde nog vele honderden, ja, nog een enkel duizendtal jaren zelfs. En zo is dat ook in de tijd van Abraham niet de juiste tijd geweest. Isaac werd geboren. Het was wel weer op weg naar de komst van Christus, maar het was nog niet zijn komst zelf. En later vinden we dat in de tijd van een Jacob die zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, in dat uitzien naar die komst. En de profeten hebben daarnaar uitgezien. Steeds opnieuw was daar dat uitstel. God had het beloofd. De profeten hebben misschien die dag wel heel nabij gedacht. En toch, het duurde voort. Zodat steeds opnieuw de beloften nodig waren, wilde het geloof en de verwachting niet verslappen en verkwijnen. Want het duurde allemaal langer, want des te langer je wacht, des te langer het schijnt dat het duurt. Die laatste 100 jaar heeft veel langer geduurd dan die eerste 100 jaar. En van generatie tot generatie heeft de Heere zijn volk en ook de wereld, die voor het grootste deel in duisternis was, laten wachten. Waarom kwam Christus niet eerder? Omdat het Gods tijd nog niet was. Drie dingen zijn eruit te leren. In de eerste plaats, dat de tijd van het Oude Testament de tijd is waarin des te meer de zonde en de schuld ervaren zou worden. Of anders gezegd, des te meer de noodzaak van de komst van Christus ervaren zou worden. Waarom dan? Wel, geliefden, om de eenvoudige reden dat de Heere de offerdienst van het Oude Testament zodanig heeft gegeven dat die offerdienst als een grote vermoeidheid op het volk ging drukken. Als een ontilbaar en ondraagbare zware last die zij niet meer konden sjorren, waarvan ze bevrijd wilden worden. En waarom deed God dat dan zo? Waarom heeft hij niet een wat makkelijkere eredienst ingesteld? Opdat gevoeld zou worden dat het niet zomaar wat is om een gevallen zondaar te zijn. En dat het niet zomaar wat is om de schuld dagelijks te vermeerderen. En daarom de noodzaak van de offerdienst duidelijk voor ogen gesteld te krijgen. En dat dagelijks. En dat wekelijks. En dat jaarlijks. Altijd maar weer in die eentonige en allervreselijkste opeenvolging van dezelfde gebeurtenissen. Elke morgen een lam geslacht. Elke avond weer. Elke morgen, elke avond, elke morgen, elke avond. En op de zevende dag zeven en zeven. En dan steeds opnieuw weer die grote verzoendag. En er zoveel andere offers en plichten en wassingen en reinigingen en duizend andere dingen meer. In de wet van Mozes. Opdat ervaren zou worden. En dat zou niet in korte tijd. Maar dat zou juist in de bijna onafzienbare voortgang der eeuwen opdat ervaren zou worden dat de zonde een vreselijke zaak is. Daarom duurt het zo lang. Daarom wachtte God met zijn zoon te zenden. Tegelijkertijd onlosmakelijk hieraan verbonden, helemaal één met deze eerste gedachte ook, dat het verlangen sterker zou worden. God stelt het uit opdat het verlangen sterker zou worden. God stelt het uit opdat wij al meer zouden uitzien. Uitstel, uitzien. Is dat zo? We kunnen natuurlijk spreken over de tijd die voorbij is gegaan in de jaren en eeuwen van de oud-testamentische bedeling voor het volk van Israël. En daar zou dan uiteindelijk geen enkele les meer voor vandaag in liggen als wij alleen zien op de historie. Maar u voelt wel, de schrift is niet geschreven als een boek over lang geleden alleen. Maar de schrift geeft ons als het ware steeds opnieuw tekeningen hoe God met mensen omgaat. Hij zendt zijn zoon in de volheid des tijds. Dat is op het juiste moment. Wanneer? Als de last van en de zonde en de daarvoor benodigde eredienst van de offers het volk zo zwaar woog dat ze nou niet meer buiten in Christus een offerlam kunnen. Ik weet het wel, in de praktijk is het maar al te weinig zo gegaan. Want het volksleven was dermate ingezonken dat het wel schijnt dat er maar een enkeling zo heeft gedacht. En toch, daarop ziet de Heer Jezus, toch, wanneer hij in Matthäus 11, vers 28 oproept: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Dan bedoelt hij daar vermoeid vanwege de offerdienst, de ceremoniën die alle jaren en maanden en dagen in acht genomen moesten worden. En zo'n zware last werden en zo afmattend werkten, dat al meer door die druk, als het ware eeuw na eeuw, de Christus meer noodzakelijk werd. En zo is het ook nog in het persoonlijke leven. Wanneer wij gaan inzien dat er steeds opnieuw voor onze zonde vergeving nodig is, opdat wij geheel en al de noodzaak van Christus en de heerlijkheid van zijn komst zouden gaan inleven en in het geloof persoonlijk mogen overwegen. Daar komt wat bij. Wanneer wij zien op dat woord volheid des tijds, dan kunnen wij daar natuurlijk proberen redenen bij te bedenken. En deze twee die ik noemde, acht ik zeer waarschijnlijk vanuit het verband, niet alleen van dit gedeelte, maar van de gehele Heilige Schrift. Maar zelfs als wij dat niet wisten, zouden wij nog deze derde les eruit kunnen trekken, ook voor ons eigen hart, dat wij genoegen ermee hebben te nemen om God te laten beslissen wanneer volgens hem de juiste tijd is om zijn zoon te openbaren, om hem uit te zenden, om hem geboren te doen worden. Wij hoeven niet te begrijpen waarom het is gebeurd op die dag en in die maand en in dat jaar en in die eeuw. Wij hoeven niet te begrijpen waarom het niet was in de tijd van Maleachi, of in de tijd van Jesaja, of in de tijd van een David, of in de tijd van een Samuel, of in de tijd van een Mozes, of in de tijd van een Abraham, of nog eerder in Noach's dagen en bij Eva al. Dat hoef ik niet te weten. Ik wil het wel graag weten, want ik ben nieuwsgierig genoeg. Maar ik hoef het niet te weten. Want Gods tijd is altijd de juiste tijd. En wanneer komt Gods tijd? Wanneer is nou de volheid des tijds? Wanneer is nou die tijd van het welwaar? Wanneer is nou die tijd die de Heer bepaald heeft? Wel, dat weet ik van tevoren niet. Denk maar aan de Israëlieten in de dagen vlak voor de geboorte van Christus. Toen hij kwam in Bethlehem. Wie heeft hem toen verwacht? Maar een enkeling. Maar zelfs die konden amper vermoeden, hopen dat hij nu zou komen. Toen Anna hem in de tempel mocht ontmoeten, kwam zij daar niet om Christus te ontmoeten, maar kwam zij daar omdat zij in de oefeningen des geloofs en in de praktijk der godzaligheid de tempeldienst en alles wat daarbij hoorde, als haar schatten gadesloeg. En toen kwam bij verrassing de vervulling der belofte in de volheid des tijds, maar Simeon wist het door een bijzondere aanspraak van de Heilige Geest. En die wist nog niet eens dat het op die dag zou zijn. Die kwam ook wat menselijke woorden betreft gewoon toevallig net op die dag en op dat ogenblik in de tempel. Maar niet toevallig voor de Heere, want hij bestuurt alle dingen en leidt ook dat. Wel nu, zo is het ook vandaag aan de dag. Als de Heere door zijn geest zijn zoon gaat openbaren en uw ogen gaan zien wat u nooit hebt gezien. En het woord gaat spreken met kracht in uw ziel, zoals u voor die tijd het woord nog nooit had gelezen. Dan is het op Gods tijd en dat is de beste tijd. En zoals het oud-testamentische volk heeft moeten leren wachten. Moeten leren vertrouwend wachten. Niet wantrouwend. Hij komt maar niet. De belofte wordt niet vervuld, dus er is niks van waar. Er is nooit wat van waar geweest. Ja, dat hebben ze wel gezegd. Het staat in de boeken van Mozes wel, en Samuel wel, en Jesaja wel, en zelfs Malachi spreekt er nog over. Maar dat is al 400 jaar geleden, moest je rekenen, dat was in 1589. 1589, net ongeveer. Nadat prins Willem van Oranje werd vermoord. In die tijd voor het laatst. En toen in een of ander oud boek lees ik daar wat. Maar ik zie er niks meer van. Dus het is niet waar geweest. Ja, wacht even. Dat is een wantrouwend wachten. En dan wacht je niet eens meer. Maar nou een vertrouwend wachten. Omdat Gods molens wel langzaam malen. Maar niet minder zeker. En Gods vervulling der belofte wel lang duurt en toch haastig en snel komt, omdat Gods tijd altijd de goede tijd is. Kunnen wij wachten? Waarom moet je dan wachten om je te bekeren? Wel nee, er staat nergens in de Bijbel, morgen is het ook nog tijd. Heden, alleen heden. En dat is deze eerste kerstdag, maandagmiddag, nu. Maar wachten, waarop dan wel? Wachten op Gods tijd dat Hij doorbreekt in uw ziel. En u doet juichen met zijn heil. En doet roemen in zijn vreugd. Kunt u wachten? Niet afwachten, ongeïnteresseerd. Kijk, ik kon makkelijk wachten tot dat regime van Roemenië ten val kwam. Dat was voor mij zo moeilijk niet. Daar wonen mijn ouders niet, ik heb er geen broers en geen zusjes, ik woon er zelf niet, ik ken er helemaal niemand. Maar dan moeten je ouders er eens wonen, of je moet er zelf eens onder zucht. Maar dan is wachten op die tijd wel moeilijk. En zo is het nu ook hier, de volheid des tijds. Dat is voor de beleidende godsdienst altijd op tijd, daar hebben ze niks gemoeite mee. Maar ze hebben geen nood. Maar dat is nou voor een arme verslagen zondaar altijd te lang. En nochtans wachten. En weten dat het goed is, want God doet het nooit verkeerd en hij komt altijd op tijd. En toen is Christus gekomen. En waar is hij dan gekomen? Wel staat er, hij is gekomen onder de wet, geboren of geworden uit een vrouw. Eigenlijk klinkt dat wat laatdunkend, vindt u niet? Er staat niet geboren uit de maagd. Maria, maar uit een vrouw, zomaar, ergens een vrouw. Ja, weet u waarom dat er zo staat? Bijkant zonder enige achting voor de gelukzalige maagd Maria, die het zelf zegt, zij zullen mij, alle geslachten zullen mij zalig noemen. Nou, het is net alsof Paulus er niet aan meedoet. Ja, maar dan moet u goed verstaan. Paulus is niet vol verachting voor Maria of leeg van achting voor haar. Maar Paulus bedoelt dit te zeggen. Toen Christus kwam, al is het waar dat Maria een godvruchtige jonge vrouw was. Al is het waar dat zij een maagd was. Al is het waar dat zij hoog beweldadigd, begenadigd en bevoorrecht was. Nochtans is het komen van Christus, geworden uit een vrouw, toch voor hem een zeer diepe vernedering. En daar legt hij nu de nadruk op. En dat doet hij ook meteen door dat andere woord erbij te voegen, geworden onder de wet. Wat betekent dat, onder de wet? Onder de wet, dat is niet geworden naast de wet of als vervulling van de wet, maar eronder. En onder betekent dat die wet over hem heerste. Moet eens proberen in te denken. Hij die de koning der koningen is, is nu onder de wet gesteld. Hij die de wet zelf gesteld heeft, wordt nu door de wet overheerst. De wet grijpt Jezus vast. De wet gaat eisen, de wet gaat gebieden, de wet gaat dreigen, de wet gaat vervloeken, de wet gaat hem verdoemen. Onvoorstelbaar, maar het is toch gebeurd. Daarom moest hij onder de wet komen. Wat betekent onder de wet? Nou, wij zien het gebeuren. Op de achtste dag is het jongetje dat in Bethlehem geboren werd, dat vreemde, wonderlijke, van die herdersleesje enzovoort, maar op de achtste dag is zij ook besneden. En wat betekent besneden worden? Dat betekent onder de wet komen. Paulus zegt tegen de Galatiërs, als jullie je laten besnijden, moet je de hele wet doen. Ik zeg u, zo gij u laat besnijden, is Christus uw ijdel geworden. Nou zegt u, daar hebben wij gelukkig geen muiden geen last van. Nee, maar het is ondertussen wel precies hetzelfde. Als wij denken door de wet te houden, voor God aangenaam te zijn, is Christus ons ijdel. Waarom dan? Omdat hij de wet gehouden heeft. Daarom. Wij hoeven niet één gebod van God te houden, om daarmee de hemel te verdienen, zegt jongelui, zul je nou niet stoppen met luisteren? Want het kan zijn dat je zomaar iets hoort, hè? Dan heb je net gehoord dat die dominee zei, wij hoeven niet één gebod van God te houden. En dan slaap je weer door. Nou, zo heb ik het niet gezegd, hoor. Moet je thuis niet tegen jou dus zeggen dat ik het zo gezegd heb. Want wij hoeven niet één gebod van de wet te houden om de hemel daarmee te verdienen. Dat heb ik gezegd. Dat zegt de Bijbel. Oftewel, daarmee wordt dit bedoeld. Als wij werkelijk proberen wat te zijn door middel van de gehoorzaamheid aan de wet, hebben wij Christus aan de kant gezet. En andersom, als wij door het geloof aan Christus verbonden zijn, hebben wij geleerd dat er niet één rafeltje van onze gerechtigheid openbaar komt als geldig en dienstig en waardevol voor God. Maar dat wij geheel en al waardeloos worden. En al onze ongerechtigheden en ook al onze gerechtigheden voor God een vies, walgelijk, wegwerpelijk kleed zijn. Christus is besneden om de wet te doen. De ganse wet. Waarom moest dat? Welke wet dan? De 10 geboden? Het gaat hier over de wet. En Paulus maakt soms dat onderscheid wel en soms niet. Zeker is dat er in ieder geval geen scheiding tussen de wet der 10 geboden en der ceremoniën bestaat. Het offer van die 2 duifjes in de tempel om dit jongetje te lossen als eerstgeborene en om de onreinheid van zijn moeder en van hem met bloedstorting te reinigen, toen heeft hij weer het recht Gods erkend. Toen heeft hij weer als een zondaar gebogen onder de eisen van de wet. Ceremonieel ingekleed. De eisen van het recht Gods. Door de oudtestamentische bediening openbaar geworden. maar in Christus Jezus volkomen vervuld. Daarom hij is geworden onder de wet. Dat is de betekenis van zijn geboorte. Daarom staat er ook eerst geworden uit een vrouw. En daarna geworden onder de wet. Waarmee de schrijver bedoelt, Christus is niet zomaar geworden onder de wet, maar hij is geworden onder de wet toen hij geboren werd. Hij is onder die wet gekomen, onder die wet is hij gaan buigen, omdat hij mens werd. Omdat hij uit de maagd Maria vlees en bloed heeft aangenomen. Omdat hij in onze plaats kwam staan. Omdat hij onze broeder in Adam is geworden. In vlees en bloed is geworden. En in die vereniging door de menselijke natuur die hij van ons heeft aangenomen, na de zondeval, is hij onderworpen aan de eisen en bedreigingen van de wet. En heeft hij dan ook alle ceremoniën der wet volbracht. En wanneer hij dan opgaat op de hoge feesten naar Jeruzalem, is dat niet gewoon te getrouw. Ja, natuurlijk, dat ook. Maar is dat omdat hij gehouden was de ganse wet te vervullen? Hij kon niet thuis blijven. Hij mocht niet achterwege blijven. Hij moest daarheen, want God eiste dat. Dat al de Israëlieten op de drie hoge feesten naar Jeruzalem gingen. En zo zijn al de andere ceremoniën door God gegeven, door hem volbracht. En waarom? Wel staat daarbij, opdat hij, zo staat in vers 5, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En dat woord verlossen, waar we ook tegelijkertijd bij het derde punt van de preek zijn aangekomen, namelijk waartoe hij kwam. Hij kwam wanneer in de volheid des tijds? Na een lange tijd wachten, een lange tijd zuchten, een lange tijd uitzien op Gods tijd, tijd van het welbehagen, goede tijd. Ja, waar kwam hij? Onder de wet, buigend als mens in mijn plaats, om de ganse wet te houden, zowel der ceremoniën als der zeden, al de geboden, niet één overtreden, nooit en ten nimmer. En waartoe kwam hij dan? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dan staat er een woord in het Grieks voor verlossen, waar het Griekse woord voor markt doorklinkt. Wat is de markt? De markt, nou ja, dat is duidelijk, hè. Er zijn hier wel markthandelaar. Wat doen die op de markt, die mensen? Die proberen wat te verkopen, nietwaar? En er zijn er velen hier die ook naar de markt gaan. En wat doen die er dan? Nou, helaas niet altijd koop. Tenminste, helaas voor de markthandelaar. Ze komen ook wel eens kijken. En eventueel alles en nog wat keuren, maar ondertussen niks kopen. Maar de markt is bedoeld om wel wat te kopen. Wel nu. Nu is Christus ook op die markt geweest. Wat is dat dan voor markt? Dat is de markt waarop mensen worden gekocht. Oh, een slavenmarkt dus. Precies. Die hebben we in Genemuiden gelukkig niet. 200 jaar geleden was dat nog heel gewoon in sommige delen van de wereld. Een slavenmarkt. Nou, de duivel heeft ook nog slaven. Maar nu heeft God een markt. En op die markt koopt hij slaven vrij. Verlossen, vrijkopen op de markt. Zo staat het in het Grieks. Wonderlijke. Zeg, sta je ook al op die markt? Nee, niet om wat te kopen, want dat kun je toch niet. Maar te koop. We houden er niet van, hè, om te koop te staan en te koop te zitten. Nou, hier is er een markt waar Christus Jezus kwam om als die rijke heren met zijn onuitsprekelijk en onuitputtelijk rijke schatten slaven, ellendige zonde slaven, vrij te kopen. Ja, zegt u, maar het gaat hier toch over de oud-testamentische bedeling en de nieuw-testamentische bedeling. En in het Oude Testament is dan zeker de slavernij en het Nieuwe Testament is de vrijheid. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar Paulus gaat de beelden wat veranderen. In dit vijfde vers staat duidelijk dat hij hier het heeft over het zoonschap of het kindschap. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En de aanneming tot kinderen, ja, uiteindelijk klopt dat beeld nou niet meer, want ook Abraham was een kind van God. En een Mozes en een David, en noem ze maar op, de oud-testamentische heiligen. Die waren kind van God, hoefde niet na kerst of na Goede Vrijdag of zo nog te gebeuren. In die zin klopt het beeld niet meer. En Paulus gaat allengskens over op een geestelijke inhoud. Aanleiding genomen hebbende uit de feiten van de historie. Van de oud-testamentische bedeling naar de nieuw-testamentische bedeling. Van de dienst der wet en der ceremonie naar de dienst der vrijheid. Van het onmondige kindschap naar het volwassen zijn. En dus de afschaffing en opheffing van de ceremoniedienst in tempel enzovoort. Gaat Paulus nu over naar een geestelijke inhoud. Van deze zaak. De Bijbel bedoelt altijd persoonlijk te zijn. Christus heeft vrijgekocht. Christus heeft vrijgemaakt door te betalen. Heeft hij dan iets moeten betalen aan de wet van God? Heeft hij iets moeten betalen om de oud-testamentische eredienst te kunnen afschaffen? Oh, zo moeten wij dat niet zien. De bedoeling van Paulus is dit. In het Oude Testament werden die offers gebracht, werden kinderen besneden en werden 1000 andere ceremonieën volbracht, keer op keer, van dag tot dag. Met welke bedoeling? Uiteindelijk met deze ene bedoeling, om uit te beelden dat er een prijs moest worden betaald, om het aangenomen worden tot kind te kunnen verkrijgen, om kind van God te kunnen worden, om weer met God verenigd te kunnen worden, om te kunnen delen in zijn onuitsprekelijk grote heerlijkheid van het volwassen en volmondig kind zijn. En dan niet volmondig zodat wij gaan beslissen. Tegenwoordig hebben vele kinderen gehoorzame ouders. Zo niet. Maar volmondig in die zin dat wij nu waarlijk de lof des Heren kunnen vertellen. En waarlijk goed van onze Vader kunnen spreken. En waarlijk weten wat Hij nu is als Vader. En wat wij nu zijn als kind. En wanneer, o volk des Heren, in uw leven dat kindschap ervaren wordt vanuit kerst, vanuit Goede Vrijdag en vanuit Pasen en Pinksteren, vanuit die bediening des Geestes zoals ook in vers 6 en vervolgens staat. Als het nu ervaren mag worden wat dat volwassen zijn in Christus betekent, dan word je een heel klein kind. Ik bedoel, dan kun je nooit zeggen, kijk eens hoe goed ik ben en hoe groot ik ben en hoe wijs. Ja, eigenwijs, dat ben je wel. Maar je blijft altijd in jezelf een kind. En je moet altijd opnieuw dat opwassen ontvangen. Dat opgroeien in de genade ontvangen. En dat opgroeien in de genade maakt nog steeds geen grote mensen, maar laat altijd weer opnieuw de laagte bewonen. De laagte, de nederigheid. En toch volwassen zijn. Wat dan? Hoe dan? Niet omdat ik zo loop te pochen met mezelf, maar volwassen doordat ik met vrijmoedigheid gebruik maak van de voorrechten van het evangelie. Volwassen doordat ik als kind van God met vrijmoedigheid, met openhartigheid mag weten van een vrije toegang tot God. Van een kind-vaderverhouding. Ontsproten aan die vader-kindverhouding. En vrucht van de vader-kindverhouding tot Christus. Die onder de wet kwam, een onmondig kind werd, aan de slaaf gelijk. Maar die daarin onder de wet heeft verlost, degene die daaronder gebonden waren. En die nu een blijmoedig geloofsleven geeft. Anders als in het Oude Testament. Voller, rijker en eenvoudiger. Ook met meer heerlijkheid, meer glans en meer schoonheid dan in het Oude Testament. Want dat Oude Testament dat is voorbij. De bedeling van het kindschap is kinderachtig geworden als wij volwassen zijn als gemeente. En hoewel wij helaas in het persoonlijke geloof ook tezamen nog maar al te veel trekken vertonen van een kinderachtige. Ik bedoel nu omdat wij niet volgroeid zijn in het geloof gelijk dat zou moeten zijn. En niet tot die helderheid en zekerheid zijn doorgebroken gelijk dat zou mogen zijn. En niet die vrijmoedige toegang hebben en met vrijmoedigheid kunnen vragen. Op Christus steunende, in zijn naam biddende en op zijn offer rustende, hoewel dat allemaal waar is, is nochtans de terugkeer naar de oudtestamentische eredienst een kinderachtigheid en een belediging voor God. Beledigen wij hem die dat offer van Golgotha tussen de oudtestamentische en nieuwtestamentische bedeling heeft ingezet. Die de komst van Christus in het vlees op kerst, zoals wij nu gedenken, als de scheidslijn heeft bepaald. Zodat wie terugkeert naar de oudtestamentische vormendienst, ten diepste het offer van Christus verloochent. En dan kan ik mij voorstellen dat mensen dat wat al te scherp vinden. Wanneer wij zo lezen hoe Paulus met deze materie omgaat in de brief aan de Galaten, dan blijkt dat ook Paulus dingen zegt die nou niet bepaald erg makkelijk zijn. Wat maakt dat nou uit? Of iemand weer grote verzoendag houdt of niet? Is dat nou zo erg? Wat maakt dat nou uit of wij weer op de zevende dag, dus de zaterdag, onze Sabbatdag houden of niet? Is dat nou zo erg? En wat maakt dat nou uit of iemand, ja, niemand is zo dwaas, maar goed. Wat maakt het nou uit of iemand zich laat besnijden of niet? Is dat nou zo erg? Een ander laat zich dopen, ik laat mij besnijden, mag dat dan niet? Is dat allemaal maar meteen verkeerd? En nou ja, goed, dan laat het minder goed zijn en laat het andere dan beter zijn, maar is dat nou meteen een verachten van Christus? Is niet waar, want ik bedoel dat helemaal niet. Nee, maar wie terugkeert naar de oudtestamentische en zo aan de buitenkant zichtbare eredienst en de vormen van die buitenkant zichtbare eredienst, die is bezig het offer van Christus te verachten. Nee, dat bedoelt hij niet. Dat bedoelden ze in de gemeente van Galaten ook niet. Maar ze gaan terug achter kerst en achter Goede Vrijdag. Ze gaan terug naar de oudtestamentische eredienst. En Paulus zegt, dan is Christus uw ijdel geworden. En als u al één gebod wilt houden, om daarmee wat te zijn voor God, dan moet u ze allemaal houden. En dat lukt u nooit. En daarom, vervloekt is een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zo schrijft Paulus het in Galaten 3 vers 10. Maar zegt hij nu, wanneer daar aan de andere zijde mag zijn gekomen een verachten van de weg der wet, als een opklimmen waarbij ik mijzelf voor God aangedaan probeer te maken, wetende dat ik een totaal verloren zondaar ben, en ziende alleen op het offer van Christus. En als ik nu mag instemmen met de woorden van de apostel Paulus, wetende dat wij niet uit de werken der wet gerechtvaardigd konden worden, hebben ook wij zelf in Christus Jezus geloofd. Dan geldt, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. En zo is het ook nu nog. Wanneer in het persoonlijke geloof er één kruimeltje goed over mijzelf nog in mijn hart leeft. En ik dus denk dat ik nog één klein stukje van de wet zou kunnen houden of zou moeten houden. Of zou proberen te houden en zou willen houden. Dan is Christus mij ijdel geworden, ook al besef ik dat niet en ook al bedoel ik dat niet. En daarom alleen degene die zich radicaal veroordeelt kan werkelijk kerstfeest vieren. En alleen degene die waarlijk aan zichzelf is gestorven kan enigszins meemaken. Wat nou die grote scheidslijn tussen de oudtestamentische en de nieuwtestamentische bedeling is. En daarom mag de gemeente van het Nieuwe Testament, en moet de gemeente van het Nieuwe Testament, leven vanuit Christus en vanuit Christus alleen. Gemeente, u zegt het was erg moeilijk vanmiddag. Ik kan er allemaal niet bij en ik begrijp er weinig van. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond er ook niks aan. Goed, het zou kunnen. Voor heel veel mensen, dan zeggen we maar heel eerlijk, geldt een onderwerp als gelaten 4 als niet interessant. Weet u hoe dat komt? Dat blijkt niet, daaruit blijkt niet onze geestelijkheid hoor. We zeggen, ja, maar het gaat niet over het persoonlijk leven. Nou, het gaat wel over het persoonlijk leven. Alleen, het gaat hier over het volwassen geloofsleven. En ik kan me indenken dat als je daar zelfs op je tenen staande nog niet bij kunt, dan zegt, ja, wat heb ik eraan? En dan hebben wij allemaal, mijzelf daarbij ingesloten, onszelf voor God diep te schamen. Want wat is het ware geloof? Waar het is, bij wie het is, vaak een ondermaatse aangelegenheid. Wij zouden nieuw testamentisch moeten leven, mogen leven, kunnen leven, doen het niet. We leven nog, nou ja, niet bij de ceremoniële wet, we hebben geen tempel meer. En we hebben geen besnijdenis meer, we hebben geen altaar met een offerlam. Al die dingen hebben we niet, en geen grote verzondag en geen paascha. Maar uiteindelijk, wat hebben wij? Een ingezonken leven. Ik praat nou tot Gods volk. Ik heb het nog niet eens over degene die er niks van kent. Maar alleen nog maar tot Gods volk. Die iets kennen mogen van deze zaak. Wat is er vaak geen enkele belangstelling voor dit onderwerp. Waarom niet? Omdat wij ten diepste twee dingen niet weten. Hoe diep onze val is, zodat wij niets van die wet kunnen houden. Al hebben wij nog zozeer de begeerte. En dat we ook niet weten hoe diep en rijk en vol het werk van Christus is. Zodat wij amper ons aangetrokken voelen. En wij kunnen gewoon in de sukkelgang van het geloof verder leven. Is niet recht. Reeds in 1685 verscheen er een boek in Hoorn, die grote stad in Noord-Holland, van een prediker. Nee, een heel eenvoudige man was. Was geen dominee. En die man die schrijft over hoe dat nou komt dat zoveel zielen in zo'n sukkelgang door het geloof, door het leven, in het geloof door het leven gaan. Hoe dat nou komt. Dat ze nou altijd nog maar weer zo heen en weer geslingerd worden, op en neer getost. Dat ze helemaal geen licht hebben, soms er geen zicht hebben. Hoe komt dat nou? Esweiler heet die man. En die schrijft een boek eigenlijk voor zijn kinderen. Later is het ook uitgegeven. Ziels eenzame meditatie. Zomaar alleen voor zichzelf. Hij mijmert nou wat. En dan komt hij erachter. Hier ligt het aan. Als daar zo'n sukkelgang is. Zo heen en weer geslingerd worden. Zo weinig doorbrekend licht. Hier komt het van. Naast andere dingen. Vooral in de eerste plaats hierdoor. Omdat wij onze onmacht niet kennen. En denken dat de geboden der wet bedoeld zijn om te houden. Het is niet waar, mensen. De geboden der wet zijn niet bedoeld om gehouden te worden. Ja, natuurlijk. Vanuit het recht Gods wel. En vanuit de eisen Gods wel. Dat is vast waar. Maar uiteindelijk zijn ze nu bedoeld om ons uit te drijven tot het Lam Gods, Jezus Christus. En ze zijn bedoeld om uit hem krachten te ontvangen. Om in hem de vervulling der wet te zien. Om uit hem bediend te worden. Om te roemen in een zondeloos bestaan. Terwijl ik mijzelf moet veroordelen als het allergemeenste, vuilste, zondigste mens van heel Genemuiden. En dan nogthans te roemen, hoe zou je durven, nietwaar? Waar haal je ooit die vrijmoedigheid vandaan, is het niet? om te roemen in een volkomen zonderloos bestaan vanuit Christus, door het geloof alleen. Nou, dat is nou de nieuwtestamentische bedeling. Daar heeft het Oude Testament iets van gezien. Daar heeft een Abraham, daar heeft een David van getuigd, maar niet in die volheid ervaren. En dat is de bedoeling van de kerstgemeente, van de gemeente die uit Christus leeft. Uit de geboren koning der Joden, uit de gestorven koning der Joden, uit de opgewekte koning van zijn ganse kerk, die op de troon in de hemel zit om zijn volk te bedienen vanuit zijn volkomen verzoening. Geliefden, mocht het dus vanmiddag waar worden, dat ik met mijn eerlijk belijden dat dit onderwerp mij amper of matig interesseert, dat ik daarmee voor des Heeren heilig aangezicht diep en diep mij schamen mocht, voor des Heeren heilig aangezicht mij diep mocht wegschamen, o God, wat ben ik in de ere van uw naam, in de ere van het werk van Christus weinig geïnteresseerd. Wat heb ik altijd maar weer mijzelf op het oog. Dan denk ik, heb ik dit niet en heb ik dat wel. Hoe zit dat toch met mij, mijn ik, mijn ik, mijn ik. En dan moet dan altijd maar weer sterven. En dat is de oefening des geloofs. En daarom is het zo vaak moeilijk, want we willen zo graag wat zijn. Ook in het geloven. Want dan hoop ik maar dat het geloven dit betekent. Dat ik wat hebben kan, dat ik wat zien kan, dat ik wat tasten kan, dat ik wat naar mij toe kan trekken. Maar het geloven is nou alles loslaten, is nou alleen steunen op het woord des Heeren. Is nu alleen steunen op het werk van Christus. Het geloven is nou radicaal wat anders als dat ooit mijn vleeselijk vernuft kan bedenken. En daarom welk een wonder is het als wij uit deze gedeelte de Heilige Schrift, waar wij ontzettend door veroordeeld worden in onze laksheid en lauwheid, tegelijkertijd zouden mogen worden aangestoken tot een hunkerende jaloersheid, Heeren. Is dat allemaal mogelijk? Dat ik in de absolute zelfveroordeling van elke dag en in het afgekeurd worden van dag tot dag en van uur tot uur en in het sterven aan al het mijne, dat ik toch een blij, een opgewekt en een vrolijk christen zou mogen zijn vanuit die volkomen aanneming tot kind. Dat ik dat zou mogen hebben, niet alleen verlost van de wet, losgekocht op die markt door Christus offer, maar nu ook het kindschap, vrijmoedige toegang, zomaar eerbiedig als een kind tot vader naderen en hem elke dag oprecht en in waarheid ook vader noemen. O, is dat te krijgen? Is die volheid? In het Oude Testament staat het een enkele keer, de vadernaam. Een enkele keer mag er iets van gezien worden. Is het een straaltje licht uit de nieuwtestamentische bedeling om het volk nog meer verlangen te maken. Maar nu is de zon opgegaan en nu is het licht doorgebroken. En nu is de muur afgebroken en nu is de volheid ingekomen. En wat hebben wij er weinig van, o geliefde. Als u dan deze hele preek misschien weinig of niks van begrepen hebt, dan deze ene toepassing. Mocht het zijn, voor u, voor mij, voor ons allemaal. Dat we zouden verlangen om nu door de Heer Jezus Christus geleid te worden. Tot die volle zekerheid en middaghoogten van het geloofsleven. Om te roemen met een openhartigheid als we nooit hadden gekend voor die tijd. Gij zijt mijn vader. Amen. Zingen wij van Psalm 103 de eerste twee versen. Psalm 103 vers 1, loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. En vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig. Derde psalm, het eerste en tweede vers. eindigen met dankgebed. O Heere, het is zeker waar dat uw naam geprezen en geëerd zou mogen worden, dat gij zulke groot en heerlijk voorrecht op deze verloren aarde aan verdoemelijke zondaren schenkt, dat zij niet alleen verlost worden van een eeuwige verdoemenis, en niet alleen verlost worden van zonde en schuld, en niet alleen weer aangenomen worden, aanvaardbaar door de bloedtorting van het lam, maar dat ze ook uw kind mogen worden. En dan niet een klein kind dat zijn mond dicht moet houden, maar een volwassen kind. Dat, o, welk een tedere en diepe eerbied. Toch, o God, hoe kan het? Toch, vrijmoedig, tot u mag naderen. Geeft u het ons, Heere, vanmiddag. Voor het eerst, die doorbraak. Dat roemen in die vrijheid. En dat roemen in die toegang. Zelfs de kleinst gelovige heeft dat. Mag dat hebben. Kan dat hebben. En toch, wat is het vaak weg. Maar de bedeling van het Nieuwe Testament is er. Hebt gij zelf gewrocht door de geboorte van uw Zoon. Door zijn gehele leven vol gehoorzaamheid aan de eisen en bedreigingen van uw heilige wet. En de volbrenging van de totale offerdienst en ceremoniën. Zelfs de zwakst gelovige. Zelfs de meest van verre staande. O God, mag Vader zeggen. Zou u het zelf maar in ons hart willen leggen. Door uw geest. Want u bent die gij heet. En wij mogen u noemen bij die naam. Maar ons ontbreekt het aan vrijmoedigheid. Satan is machtig. De zonden zijn zo groot. De verdorvenheid is zo vreselijk. En o God, alles is erop tegen. Maar geeft u nog. O, aan deze en gene, ja, aan al uw kinderen kon het zijn, aan ons allemaal, dat wij iets mogen kennen van dat opgelucht ademhalen. Ik zal, nu ik mag ademhalen, ja, echt opgelucht. De last is weg, het zegel werd ontvangen, een nieuw kleed, vrijmoedig binnengaan, zeker weten dat gij in welk geval een oog op ons hebt, in Christus en om Christus wil. Welke schatten, welke diepten, welke breedte, lengte, hoogte, welke volheid, welke onpeilbaar grote heerlijkheid. O God, doe ons er allemaal jaloers op zijn. Doe ons daar allemaal naar jagen. De apostel moest het nog zeggen, niet dat ik het nog reden gegrepen heb. Of een reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Eén ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is. Niet alleen de zonden die daar waren. En het ongeloof dat er was. Die vreselijke boeien en kluisters en gevangenis. Maar ook alle bevindingen. En voorbijgaande ervaringen. Vergeten om erop te rusten. Maar niet vergeten om u daar eerbiedig. Gelovig, kinderlijk, vertrouwend op de manen. Ach Heer, ons hart veroordeelt ons. En dan toch te mogen doen. Niet steunend op onze waardigheid. Niet steunend op onze bevindingen. Niet steunend op onze bekering, ernst, ijver. Maar op Christus, dat kinderke. Die man van smarten. Die opgestane levensvorst alleen. Gedenk ons te samen. Geef ons nog een goede dag. Doe ons overpeinzen. Uw wet in Christus. Doe ons vluchten tot hem. Doe ons hem weer bieden gaan, grijp. Al kunnen we het niet. Al weten we werkelijk niet hoe het moet. Leer het ons maar. En geef ons morgen opnieuw, wat een wonder, op dinsdagmorgen naar de kerk, Heere, geef dat we er weer komen. En dat we er weer wat mogen leren. Ja, dat wij als een arm en verslagen zondaar daar mogen komen en weggaan in onszelf. In Christus, rijk en verrijkt. En met een dichter, geen ding gebrek. Omdat gij onze herder zijt. Amen. Psalm 71, vers 10, 11 en 14 zingen wij ten slotte. Psalm 71, vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruime stof. Vers 11. Ik zal blijmoedig heden treden in s Heeren mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, o Heere, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen. En vers 14. Ik roem uw eeuwig alvermogen. Ik roem uw gerechtigheid. 70, vers 10. 11 en 14. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heeren.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.